Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfermarkt in het wielrennen officieel is geopend. Wat nog niet bekend mocht worden, mogen teams nu bevestigen. In deze aflevering gaan we de stand van zaken doornemen op de transfermarkt en zoomen we met name in op de veranderingen bij Jumbo-Visma en bij Team DSM. Mijn naam is Maxi Morsels.
Ik ben Juri Eindsen.
En dit is de Wielerflits podcast.
Als ik iets zeg, dan worden er een vlaste plek en dan staat er morgen een wielerflits.
Wat vind jij op dit moment de meest opvallende transfer?
Ik denk Rui Costa naar Intermarché Wanty-Gobert.
Ja, daar ga ik je mee. Samen met Lorena Wiebes naar SD-Works.
Ja, dat is inderdaad ook een zeer frappante transfer. Al wil ik er daar nog wel eentje bij doen. Die is ook op handen. Fernando Gaviria van UAE Emirates naar Total Energies.
Ja, maar als je weet dat hij goed bevriend is met Sagan, is hij misschien al ietsje logischer?
Ja, nou toch niet.
Maar zou je ook al vragen van wat moet hij bij dat team zoeken?
Ja, inderdaad. Nou, dat vooral. Want ja, goed, Gaviria is toch best wel een grote naam, nog altijd. Ondanks dat hij al een paar jaar niet meer op de top van zijn kunnen presteert. En ja, goed, Intermarché is toch een pro-team. En ja, goed, daarbij is het altijd maar afwachten of je op niveau kunt blijven presteren. Voor volgend jaar lijkt ze op dit moment redelijk safe voor die gegarandeerde wildcard, die nu Alpecin, De Koning en Arkea Samsic hebben. Maar goed, val je daar in 2024 buiten, ja, kun je dan wel grote rondes rijden. En ja, wat moet Gaviria anders in een veel te klein Frans circuit?
Ja, en ook als je kijkt naar wat er dan binnenkomt voorlopig bij UAE Emirates, daar zit voorlopig geen grote sprinter bij. Dus het is niet dat hij nog meer interne concurrentie hoeft te verwachten.
Nee, en die hebben ook niet echt de intentie om met de sprinter aan het werk te gaan. Die wilden vooral eigenlijk een klassieke kopman binnenhalen. Daar hebben ze ook verschillende pistes bewandeld om te onderzoeken of dat mogelijk was. Onder meer Søren Krogh Andersen, Dylan van Baarle, Mads Pedersen, Jasper Stuyven en ook Stefan Koen zijn daar de revue gepasseerd om dat klassieke voorjaar van wat meer cachet te voorzien. Maar die zijn allemaal niet naar UAE Emirates gekomen en hebben een andere keuze gemaakt. Dus wat dat betreft was dat eigenlijk de topprioriteit en was er van een sprinter geen sprake. En ja, goed, de beste sprinters die op de markt vrij waren, die zijn intussen allemaal al onder de pannen voor 2023. En dus zou Gaviria dan normaal gesproken geen concurrentie moeten krijgen. Maar de keuze is eigenlijk niet door Gaviria zelf gemaakt, maar de UAE Emirates, want die wilde eigenlijk niet meer met hem verder. Dat was vorig jaar eigenlijk al een beetje het plan. Maar ja, goed, toen kreeg hij toch een paar keer te maken met corona, waardoor ze hem toch nog een kans geboden hebben en zijn contract met 1 jaar hebben verlengd tegen sterk verlaagde voorwaarden. Maar goed, ook dit jaar is het niet je van het bij Gaviria en dus moest hij vertrekken. Zo simpel is het eigenlijk.
Ja. Kijk, en ik zeg, er komt niet nog meer concurrentie bij. Maar intern is er natuurlijk al de nodige concurrentie. Ze hebben Akkerman, ze hebben Hodge, ze hebben Mulano. Dus bij UAE was er eigenlijk al genoeg interne concurrentie om überhaupt dringen om je kans te krijgen. Dus wat dat betreft, niet gek dat ze ook vanuit de UAE afscheid willen nemen. En ze hebben daar 1 man waar eigenlijk de hele ploeg op draait. Dat is natuurlijk Pogacar.
Je noemt net trouwens Hodge, daarover nog het volgende. Iedereen heeft in Europa en zeker in Nederland en ook België het over het herstelproces van Fabio Jacobs gehad, eigenlijk de laatste 2 jaar. Maar bij Hodge is er eenzelfde soort geval geweest. Die is heel hard gevallen eigenlijk nog steeds aan het revalideren van die val. Onnoemelijk veel botten gebroken. Dit seizoen nog niet gekoerst. En dat gaat hij ook niet doen. Heb ik me laten vertellen door een bron binnen UAE Emirates. Dus het is maar de vraag in hoeverre die op niveau terugkomt volgend jaar. En eerlijk is eerlijk, dat was hij natuurlijk bij Quickstep. Was hij ook niet meteen haantje de voorste in de sprints. Een beetje alsof hij blijft stagneren op een niveau. Maar goed, bij Emirates hebben ze natuurlijk ook nog Pascal Akkerman. In wie ze klaarblijkelijk meer vertrouwen hadden dan in Gaviria.
Ja, en even voor de duidelijkheid. Hij heeft nog geen enkele koers voor zijn nieuwe ploeg gereden. Hij is begin januari gevallen. Er werd eerst gesproken over een pols- en enkelblessure, maar dat blijkt dus nu wel iets heftiger te zijn. Want is dus nog altijd niet in actie gekomen voor zijn nieuwe werkgever. Jury, we zijn meteen de diepte in gesprongen. Laat eventjes twee ploegen eruit lichten. Jumbo-Visma en Team DSM. De twee ploegen waar wij natuurlijk het dichtst op zitten. 1 augustus is ook tijd de datum waarop jij het artikel maakt over de stand van zaken daar zo. En een aantal suggesties doet over wie ze mogelijk zouden kunnen aantrekken. Dit jaar wel wat lastig, want er waren al behoorlijk wat namen al bekend, waardoor de plekjes überhaupt schaars zijn binnen de ploeg. Laten we eventjes overlopen wat daar allemaal staat te gebeuren. Want er gaan een aantal renners weg, een aantal stoppen, maar vooral er komen ook een aantal nieuwe talenten en gevestigde namen bij de ploeg, of keren terug bij de ploeg, brandlos.
Nou ja, laten we inderdaad die maar even belangslopen. Nou, zoals iedereen weet gaat Tom Dumoulin daar zijn carrière beëindigen aan het einde van dit jaar. Maar er gaan nog wat meer Nederlanders weg. En dat is op zich opvallend, omdat Jumbo-Visma natuurlijk wel eens wat kritiek krijgt dat ze te weinig Nederlanders aan boord zouden hebben. Dus ja, wat dat betreft, opvallend dat bijvoorbeeld Mike Teunissen vertrekt. Die is inmiddels, dat las je in primeur op Wielenflits, dat hij naar Intermarché Wanty-Gobert ging. En daar is hij inmiddels ook al aangekondigd. Ook Pascal Eenkorn gaat weg, de Nederlands kampioen. Die vertrekt naar Lotto Soudal. Zij hebben allebei voor 2 jaar getekend. En ook David Dekker gaat de ploeg verlaten. Waar die heen gaat is mij nog niet helemaal duidelijk. Hij zou wel zijn keuze al gemaakt hebben. En in ieder geval gaan bij Jumbo-Visma. Voor hem waren of zijn Bora Hansgrohe, EF Education First, EasyPost en ook Arkea Samsic in de markt. En vooral die laatste ploeg, de Fransen, hebben heel veel interesse in hem. Wat ik op zich opvallend vind, want die hebben eigenlijk al 3 sprinters met Nasser Bouhanni, Hugo Hofstetter en Amaury Capillaud. Die ook allemaal vast liggen nog voor volgend jaar. Dus dat vind ik op zich, zou ik opvallend vinden als hij voor die ploeg kiest.
Ja, nu zijn natuurlijk niet de pure sprinten, maar natuurlijk iets completer inzetbaar.
Ja, klopt. Het enige punt is dat hij wel eigenlijk daar naartoe wil. Dat echt dat pure sprintwerk willen opzoeken. Nou, ook Bora Hansgrohe, waarvan ik van verschillende bronnen heb vernomen dat hij daar nog op tafel ligt, zoals ze dat zo mooi noemen. Zou ik opvallend vinden, want daar zit natuurlijk al Sam Bennett. Hoewel die opnieuw een lastig jaar heeft, maar ook Jordi Meus. Dus ja, daar word je dan ook een beetje derde wiel aan de wagen. Daar hebben ze ook nog Matthew Walls, een jonge Brit die massasprints kan winnen. Dus dat zou ik opvallend vinden. En daarom zou ik eigenlijk de keuze voor EF Education First EasyPost hartstikke logisch vinden. Want die hebben eigenlijk geen sprinter. En met Marijn van den Berg hebben die een spurter die wat lastigere koersen kan overleven en daarna nog een goed eindschot heeft. Dat is niet echt een pure sprinter, want die kan gewoon wat meer. En Dekker zou een beetje complementair aan hem zijn, want Dekker is dan wel iets meer die pure sprinter. Dus wat dat betreft zou ik die keuze eigenlijk wel heel goed vinden passen. Plus het feit dat Dekker ook bij SEG Cycling zit, het managementbureau, die al jarenlang heel goede en nauwe banden hebben met Jonathan Vaughters en ook tal van renners daar hebben zitten. Dus die link zou ik heel goed begrijpen. Maar hij gaat dus in ieder geval weg bij Jumbo-Visma. En dan gaat ook nog weg Chris Harper, de Australische klimmer, die naar Bike Exchange gaat voor 2 jaar. Hebben we dan 4 van de 7 renners gehad met een aflopend contract. Ook Timo Rozen staat bijvoorbeeld op Pro Cycling Stats nog niet bij de selectie voor 2023. Maar die gaat wel blijven, want die heeft zijn contract verlengd. En zit nog in de wachtkamer Lennart Hofstede. Omdat ze bij Jumbo-Visma nog niet weten of ze hem grof gezegd nodig hebben volgend jaar. Ze gaan binnenkort de wedstrijdprogramma's voor 2023 opstellen, een blauwdruk van maken. En aan de hand daarvan kijken ze of er in de selectie nog ruimte nodig is om die in te bouwen met Lennart Hofstede. Of dat ze een van de talenten doorschuiven die in 2024 normaal gesproken prof worden. Of dat er toch nog een externe renner wordt bijgehaald. Hofstede zit tot die tijd in de wachtkamer.
Ja, bij Hofstede was het natuurlijk begin van het jaar nog een klein arbeidsgeschil over zijn opvattingen rond het coronavaccin. Maar hij schreef ook, dat speelt in ieder geval geen rol meer. Dat is helemaal uitgesproken. Dat speelt geen rol, zegt de ploeg, bij het eventuele verlengen, dan wel niet verlengen van zijn contract.
Nee, klopt. Dat is, ja, is mij gezegd dat ik dat moest onderstrepen, dat het geen issue is, de problemen die afgelopen winter, wat jij net zegt, er waren rondom zijn stellingname rondom de coronavaccins, die hij weigerde te nemen, dat geen issue speelt bij het wel of niet verlengen van zijn contract. Ja. Het is puur eigenlijk, wie hebben we nodig? Kan dat Lennart Hofstede zijn? Is daar ruimte, bijvoorbeeld in een kleiner programma, dat we een talent alvast kunnen overhevelen? Of is er een andere renner nodig dan Lennart Hofstede, die we dan van buitenaf moeten halen?
Ja, gaan we even kijken naar de binnenkomende renners. En Jumbo-Visma wil ons altijd wel te verrassen met namen waarvan je denkt, wie? En dan over een paar jaar later denk je, oh ja, dat is in één keer vestigde naam. We herinneren ons natuurlijk Roglic. Vingego was zo'nzelfde type, dat je denkt van jongens, wie zijn dat? Dat hebben we niet bij Van Baarle, dat hebben we ook niet bij Wilco Kelderman. Bij Jan Tratnik al ietsje meer, maar als je bedenkt dat dat een beetje aan Roglic vastgeklonken zit, kan je er ook wel in komen. Maar bij Attila Valter en bij Tom Gloke hebben we dat wel iets meer. Beginnen bij Attila Valter.
Ja. Het is een Hongaar, sterker, de Hongaars kampioen. Ja,
dat is ook geen onbekende, onlangs, hè, want we weten natuurlijk al, heeft de roze trui al gedragen. Ja. Stond natuurlijk in de spotlight afgelopen Giro, die in zijn thuisland begon. Maar het is een renner die we niet snel aan Jumbo-Visma zouden linken.
Nee, toch is het niet raar, want Jumbo-Visma hanteert een zogenoemd high potential scouting list. Met daarop 15 tot 20 renners die volgens hun, op basis van data die zij hebben, tot ja, de highest potential renners horen. Daarop stonden in het verleden bijvoorbeeld Jonas Vingegaard, waarvan ze toen wisten, oké, die werkt op de vishandel en traint nog niet zoveel, heeft wel deze cijfers en dus zou er nog heel veel rek op zitten, want is nog veel zwaarder belastbaar in zijn trainingsuren. Dat is een beetje hoe dat werkt. Nou, op die lijst stonden bijvoorbeeld ook Nathan van Hooijdonk, die ze bij de ploeg hebben gehaald. Geen spijt van gehad. Ik weet dat daar bijvoorbeeld ook in het verleden renners als Mikkel Bjerg op stonden. Andreas Leknessoen staat daar nog steeds op. Ethan Hayter staat daar nog steeds op. Maar dus ook deze Attila Valter. En die staat er al een paar jaar op. Sterker nog, in 2020, toen CC, of na 2020, toen zijn toenmalige ploeg CCC ophield te bestaan, waar hij dat jaar eerstejaars prof werd, had Jumbo-Visma ook al interesse in deze Hongaar. Alleen ja, goed, toen zat de ploeg helaas al vol aan het einde van het jaar. Kozen ze voor Nathan van Hooijdonk, omdat daar op dat vlak nog versterking nodig was en in de klimtrein niet zozeer. En dus ging Valter toen naar Groupama FDJ. Maar die interesse is nooit meer weggegaan. En ook ja, de laatste twee jaren heeft hij daar gewoon heel erg goed gedaan. Ja,
waarom komt hij nu wel? Nou
ja, omdat er nu, die interesse is er nog steeds. Zij zien nog steeds in hem dat hoge potentieel. En ja, op termijn moet hij een van de kopmannen worden. Of in ieder geval, als dat niet erin zit, een van de luitenanten van de kopmannen, zoals nu een beetje Sepp Kuss is. Dat is eigenlijk het plan wat ze met hem hebben. En ja, goed, ik zie dat eigenlijk ook wel zitten. Hè. Vorig jaar natuurlijk goede Giro gereden, 13e in het eindklassement, paar dagen roze trui. Dit jaar in die hele zware Strade Bianche die Tadej Pogacar won, werd Valter vierde. Eigenlijk buiten de camera's om reed hij daar een fantastische koers. Tour of the Alps dit jaar ook heel sterk in dat beestenweer wat het daar was. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Werd hij vijfde. Alleen ging hij daarna gebukt onder de grote druk die hij zichzelf oplegde om het goed te doen in de Giro. Daar kwam nog die extra druk bovenop van het Hongaarse volk. Want ja, de Giro startte in zijn eigen land. En daar heeft hij zichzelf helemaal gek van meegemaakt. En ja, eigenlijk pas in het eind van de Giro kwam hij er een beetje door. Die tweede rit die Koen Bouwman won, zat hij ook mee in die vlucht tot het eind. Alleen rijdt hij in die laatste bocht daar rechtdoor. Maar goed, ook met dat heeft Jumbo-Visma natuurlijk ervaring. Renners die compleet gek van de stress worden, dat laten kwijtraken. Want misschien niet het beste voorbeeld, maar Jonas Vingegaard had datzelfde in zijn beginjaren. En dat hebben ze er helemaal uitgekregen bij hem, met hun Tour de France zege als resultaat.
Ja, al herinner ik me ook nog wel een kasseienrit in de afgelopen Tour de France, waar er van fiets gewisseld moest worden. En waar er toch ook, naar het schijnt, iets andere afspraken waren dan die uiteindelijk in split seconds deed. Dus helemaal eruit halen ga je natuurlijk niet lukken, maar hij valt natuurlijk wel binnen een Attila Valtagaat, wel een ploeg waar ze in ieder geval weten hoe het is om grote rondes te winnen. En dat is natuurlijk bij Groupama FDJ wel een iets ander verhaal. Als ik kijk nog naar de andere aanwinst, Gloke. Ja. Daarvan was jij volgens mij net zo verrast als ik. Ja, al stond hij wel bovenaan jouw lijstje, maar wel dat het rond was.
Nou ja, goed wel, want ik had daar nul aanleiding voor. Dus ik was inderdaad verrast dat die eruit kwam. Toen ik de blauwdruk voor dit artikel maakte, met alle informatie die we hadden toen we nog in de Tour zaten, was dat de eerste naam die ik opschreef. Die had normaal gesproken onderaan het lijstje komen te staan, waar nu Samuele Battistella terecht is gekomen. Maar goed, ja, die werd al gepresenteerd. En dat is ook allemaal rond. Die gaat tekenen voor 3 jaar. Ook dat is een opvallende transfer, want een jonge Brit. En ja, afgelopen winter was hij bijvoorbeeld met Leo Hayter ook mee op trainingskamp met Ineos Grenadiers. En eigenlijk lag het in de lijn der verwachting dat hij ook naar die ploeg ging. Uiteindelijk is dat niet zo gegaan. En ik wil niet zeggen dat hij... want er werd een beetje in de pers het verhaal de wereld in geholpen dat hij Jumbo-Visma verkoos boven Ineos Grenadiers. Het kan zo zijn dat dat zo is. Ik heb alleen vanuit andere bronnen begrepen dat Ineos Grenadiers klaar was met de manager van Tom Gloke. Die zit bij McQuaid van Trinity. Want daar zit ook Tom Pidcock. En die hebben ze voor heel lang vastgelegd bij Ineos Grenadiers. En ja, die onderhandelingen liepen best stroef. Want ik weet nog goed dat we begin dit voorjaar ook een podcast gevuld hebben dat er interesse was vanuit andere ploegen voor Tom Pidcock.
Ja, de Amerikaanse fietsmerken.
Klopt, inderdaad. En daar is gewoon een vies spelletje gespeeld om zijn marktwaarde nog verder te verhogen. Om slim natuurlijk door het management om een zo goed mogelijk contract eruit te krijgen. Maar Sir David Brailsford was dan van niet zo gediend. En die heeft gewoon na de Pidcock deal gezegd, Oké, met jou gaan we geen zaken meer doen voorlopig. Waardoor dus eigenlijk de deur voor Gloke bij Ineos Grenadiers sowieso dicht was. En ja, als je daarna een contractaanbod van Jumbo-Visma krijgt, ja goed, dat is, als het al niet de beste ploeg ter wereld is, in ieder geval naar Ineos Grenadiers de tweede beste ploeg van de wereld, ja, dan is dat natuurlijk logisch dat je daarvoor kiest. En ik vind het ook wel typisch weer zo'n Jumbo-Visma-transfer eigenlijk.
Nou ja, en het was natuurlijk ook een renner die, wat daar moet ik ook nog even op inzoomen, dit jaar niet de grootste adelbrieven weet over te leggen. Maar juist daar zit hem uiteindelijk de kunst in van het scouten van dit soort renners.
Nou ja, dat is het. En dat is ook maar net wat ik wil aangeven. Daarom is het eigenlijk ook weer net zo'n Jumbo-Visma-renner. Want vorig jaar was hij wel echt heel indrukwekkend. Net als het jaar ervoor, in 2020, mooie anekdote, hebben we op een gegeven moment de Giro d'Italia voor belofte. Met vlag en wimpel wint daar Tom Pidcock. Die 3 bergetappes wint, waaronder de laatste 2 in het slotweekend. Die ploeg, Trinity, waar hij tevoren reed, daar reed Gloke ook voor. Die waren nog maar met 2 man in koers na 2 of 3 dagen. Omdat er corona in die ploeg zat. Dus het was Pidcock en Gloke. En Gloke heeft zich daar volledig weggecijferd voor Pidcock. Maar in het laatste weekend, bergop, was hij super, super, super indrukwekkend. In dienst van, werd hij 14e in het eindklassement. Normaal zou je zeggen, wauw, oké, zo bijzonder is dat niet. Gloke was toen eerstejaars, reed daarna ook in de ronde de Lizard in dienst van een andere ploegmaat, ook heel sterk in de ronde. Daar was hij al opgevallen. Vervolgens rijdt hij het afgelopen jaar echt heel sterk in al die grote beloftekoersen die door de bergen gaan. Hè. Werd bijvoorbeeld 4e in de Giro d'Italia voor belofte. Op de laatste dag in de Tour de l'Avenir geeft hij op, terwijl hij als 5e in het klassement staat. Wat hij normaal gesproken ook had moeten behouden. Ging samen toen met Gijs Leemrijs in de achtervolging op de koplopers, gleed weg in een bocht en moest opgeven. Daarna werd hij nog 6e in Luik onder 23 en 3e in de ronde de Lizard. Werd toen geen prof, vond ik al best opvallend. Alleen dit jaar kreeg zijn ploeg voor de grootste wedstrijden op het belofte niveau geen uitnodiging. Dus eigenlijk heeft hij zichzelf niet kunnen laten zien. Waardoor hij misschien een beetje uit de picture geraakt is bij de meeste ploegen. Al ja, goed, Jumbo-Visma heeft natuurlijk wel bewezen de laatste jaren hier een neusje voor te hebben. Door daar wel doorheen te prikken en hem alsnog voor 3 jaar vast te leggen. En ja, eerlijk is eerlijk, met de kwaliteiten die hij heeft laten zien. Ja, denk ik dat ze opnieuw een heel groot talent aan boord hebben gehaald. En misschien wel een toekomstig kopman.
Nog eentje.
Ja, dat wordt wel druk daar op het schip. Ja. Heel veel kapiteins ondertussen.
Ja, goed. Het is toch even zo afwachten hoe precies die verdeling gaat zijn met Kelderman. Blijft Roglic, ja of nee? We werden er al naar gevraagd van, wat is daar de laatste stand van zaken van? Is het voorlopig stil rond? Beide ploegen zeggen van, zowel Ineos, waar die aan gelinkt werd, als Jumbo-Visma, zeggen van, nou ja, het speelt niet. Nou, we gaan tijd zal uitwijzen wat daarvan precies waar is. Maar voorlopig hebben wij daar weinig intelligence over. Dat is even het eerlijke verhaal. Ja, natuurlijk met Kelderman hebben ze natuurlijk de volgende man. Wat zijn rol gaat zijn. Dus dat is nog genoeg gesprekstof voor de komende podcasten. We gaan even verder naar de tweede ploeg die we er vandaag uitgelicht. Team DSM. Want daar waar bij Jumbo-Visma het talent eigenlijk voor het oprapen ligt. Is er ook wel bij DSM natuurlijk talent. Voornamelijk vanuit de eigen opleidingsploeg. Maar is het aantrekken van grote namen dit jaar toch gewoon een klein probleempje? Kun je dat wel zeggen? Of misschien wel een groot probleem.
Ja.
Tijdens de Tour brachten wij natuurlijk het verhaal dat ze in pole position lagen met de handtekening van Koen. Die zou overstappen van Groupama FDJ om bij DSM zich met name verder te specialiseren op de tijdrit. Olympische Spelen traject, maar ook die 1-weekse rondes. Om zich daar verder op toe te leggen. Werd hij nog slag om de arm gehouden? Want ja, hij moest wel nog weg bij Groupama FDJ. Dat zou kunnen op basis van een matching ride in zijn contract. In het laatste jaar mocht hij op zoek gaan naar een nieuwe ploeg. Als dat voorstel gematcht zou worden door zijn huidige ploeg Groupama FDJ, zou hij moeten blijven. Nou, exact dat is gebeurd bij Team DSM. Die hebben hem een zeer lucratief voorstel gedaan. En het is deze week, dat is nu bevestigd, gematcht door Groupama, waardoor hij gaat blijven. Of dat daadwerkelijk is voor de 3 jaar waar hij op hoopte, dat moet nog eventjes blijken. Maar in ieder geval voor minstens 2023 blijft hij bij zijn huidige ploeg. En het gaat echt om een hoop geld. Het gaat tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro. Maar betekent ook weer dat er uiteindelijk de grote vis waar de ploeg mee bezig was, niet heeft gebeten. En wat er voorlopig aan zit te komen zijn 3 talenten uit de eigen opleidingsploeg. Oscar Only, Max Poel en Hannes Wilks. Nieuwsblad wist gisteren te melden dat daar zo Robbie Gijs mogelijk bij gaat komen. Die komt over van Topsport Vlaanderen. Maar er is wel de conclusie dat dit is het voorlopig. En als je kijkt wie er vertrekken, Tijmen Aansman, de grote naam, de grote belofte eigenlijk die ze hebben opgeleid, gaat naar Ineos Grenadiers. Kees Bol is geen contract aangeboden als sprinter, wel als lead-out, maar heeft hij naast zich neergelegd. Die gaat naar de BNB Hotels. Nikias Arndt, man van de ploeg, voorlopig nog geen contract aangeboden. En eigenlijk wel de grootste vis van allemaal, Søren Krach Andersen, heeft zelf besloten te vertrekken. Die gaat naar Alpe Sint-de-Koning. En mede als gevolg daarvan heeft ook zijn oudere broer Esbjørn Krach Andersen nog geen contract gekregen. En Casper Pedersen heeft ook zelf besloten te vertrekken. Die wordt de opvolger van, of moet de opvolger worden van Michael Mugke bij Soudal Quickstep.
Klasse.
Goed, hè?
Goed, hoor.
Ik begin mijn, Deens op verzoek. Na 9 dagen Tour de France durf ik geen Deens naam meer op zijn Hollands uit te spreken. en hebben we dan alle namen gehad? Nee, dit zijn voorlopig de vertrekkers. We weten ook dat Joris Nieuwhuis nog geen contract heeft gekregen voor komend jaar. Maar dat kan nog komen, zegt de ploeg. Maar dan is het qua instroom. Zitten er nog allrounders aan te komen? Dat is wat we weten. Maar wie? Dat is nog een groot vraagteken. En ja, Juri, wij hebben al eens de oefening gemaakt door te gaan kijken naar Riders Without the Next Season Contract. Nou, de lijst die PCS heel netjes bijhoudt is nog lang, maar een heel aantal namen kunnen wij al invullen. Of past gewoon niet bij die ploeg. En ja, dan stuit jij eigenlijk op 1 naam die nog mogelijk wel zou kunnen. We zeggen er wel bij, we hebben er geen aanleiding toe, buiten het feit dat hij dus eindelijk contract is. Maar heel veel verder dan dit gaan we niet komen. En bij wie komen we dan uit?
Daar komen we uit bij Bob Jungels.
Ja.
Die einde contract is. Heeft een aanbod gehad, ook van AG Desert Citroën, maar ook van tal van andere ploegen. En ja, als ik heel eerlijk ben, alleen op Romain Bardet kun je een ploeg niet laten varen. En dat is wel wat nu te gebeuren staat bij Team DSM, die heel veel vertrouwen hebben in hun jonge renners, die ze veelal zelf opgeleid hebben, maar ze worden wel heel jong nu. Wat je net ook al aanhaalt, naast Poel, die al bekend was, komen ook Only en Wilkje bij voor komend seizoen. Kasper van Uden en Pavel Bittner zijn net per 1 augustus al overgeheveld. Dat betekent dat er weer 5 renners vanuit hun eigen ploeg doorstromen naar het World Tour team. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Alleen ja, de laatste jaren zijn er al steeds 4 en 5 doorgestroomd. Dus die ploeg wordt wel heel jong. En met alleen Romain Bardet als absoluut kopstuk daarboven, ja, is wat magertjes. En ze hebben heel erg hun best gedaan voor Søren Krao Andersen. Een heel dik aanbod neergelegd, maar die, wat je net ook al zei, wilde zelf vertrekken. Voor Arendsman hebben ze goed hun best gedaan, maar kon ook niet opboksen tegen Ineos. Hoewel Arendsman wel echt tot het laatste moment getwijfeld heeft. En dus zijn ze met diezelfde zak geld eigenlijk naar Koen gegaan. En ja, die manager heeft het eigenlijk net zo slim gespeeld als McQuaid met Pidcock. Dat uitgespeeld en gezorgd dat Koen, die eigenlijk best wel gewoon goed naar zijn zin had bij Groupama, om daar te blijven tegen een, ja, gewoon een verbeterd contract. Dus dat is slim gedaan.
Ja, wat hier nog even aan toe te voegen, goed, dat hebben we ook opgeschreven. Er zijn natuurlijk nog meer ploegen werden genoemd. Op een gegeven moment Trek-Segafredo, Fredo, UAE Emirates en Bora Hansgrohe. Ja, daarvan weten we wel inmiddels, dat is nooit zo concreet geweest als Team DSM. Het heeft er echt heel goed naar uitgezien. Beter gezegd, hij wilde gewoon overstappen. Die voorwaarden lagen op tafel om dat te doen. Het is gewoon puur dat FDJ heeft gezegd van oké, wij gaan daarin mee. Dus ja, Koen is gewoon de grote winnaar. Blijft bij zijn huidige ploeg. Tegen in ieder geval een sterk verbeterd contract met Dito Voorwaardes.
Wat ook weer opvallend is, want FDJ, een van de 2 hoofdsponsoren bij die ploeg, gaat wat minder geld in die ploeg steken de komende 2 jaar. Omdat die als bedrijf willen investeren in de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Nu doet Groupama FDJ wel een beetje water bij de wijn. Dat is alleen niet voldoende om met hetzelfde budget als dit jaar te werken. Dus dat is opvallend dat ze Koen hebben behouden. Daartegenover staat dat ze voor komend jaar 7 nieuwe renners verwelkomen, dat het daar ook bij blijft. En die komen alle 7 uit de eigen opleidingsploeg. Er gaan een aantal oude renners uit, waaronder bijvoorbeeld Ramon Sinkeldam. En wat duurdere renners, zoals Attila Valter. Die gaan er allemaal uit. En die worden allemaal vervangen door wel een aantal echt pareltjes van talenten. Lenny Martinez, Romain Grégard. Maar die nog niet heel erg fors op het budget drukken. En ja, dat is eigenlijk de keerzijde van de medaille, dat ze een renner als Koen voor meer geld hebben kunnen behouden. Maar aan de andere kant is het zo dat ze, ja, een aantal oudere renners, zoals Sebastian Reichenbach, die naar Tudor gaat, Fabian Lienhardt gaat eruit, Matteo Badilatti gaat eruit, Anthony Roes stopt ermee. Eigenlijk een aantal oude renners er allemaal uitgegooid en daarvoor heel veel jong talent teruggehaald. Ja, ze gaan ook verder rest niemand meer aantrekken, heb ik me laten vertellen. Dus dat is opvallend.
Maar goed, kom een beetje in hetzelfde schuitje als DSM zitten. Een hele hoop jonge renners er naartoe. En echt aan de top de renners die de zegens en vooral ook de punten. Daar komen we zo meteen nog op. Maar ook dat verhaal gaat volgend jaar gewoon weer opnieuw beginnen. Wordt het wel wat dun, de spoeling. Al hebben zij natuurlijk wel met Demar iemand die in principe, is het in de Giro, is het in de Vuelta of is het in de Tour, punten kan pakken in de ritzegers. En uiteindelijk, de makkelijkste zegers behaal je toch, hè, makkelijk tussen aanhalingstekens, met een sprinter. Mm. Maar als je bij DSM gaat kijken, ja, die topsprinter zit er gewoon niet tussen. Alberto Denese, hartstikke goede renner, maar is niet van het niveau waarmee je in de Tour echt de ritzegers aan reikt.
Nog niet, nee, nog niet. Is natuurlijk nog jong en mag de tijd hebben, denk ik. Maar ja, hoeveel tijd hebben ze op een gegeven moment? Want het houdt wel op. En wat we net ook al zeiden, er zijn niet zo heel veel renners meer over op de transfermarkt. En die zak geld die Speek en Brink nog heeft, die naar Krao Andersen, toen naar Koen wilde brengen. Ja, ik denk dat ze heel erg hun best moeten gaan doen om Bob Jungels te overtuigen om voor
hem te kiezen. Nou ja, met een hele grote zak geld ga je natuurlijk wel een eind komen, Jori. En als manager en als renner weet je wel precies wat er te halen valt. En misschien zelfs nog wel meer. Nee, ja, want daar ligt dus nu gewoon een check van minstens 1,2 miljoen euro op te halen.
Ja,
je moet ook in die ploeg willen rijden. Maar als dat het bezwaar niet is, ja, ik weet niet of hij 1,2 miljoen bij AG2R kan verdienen. Hij heeft wel natuurlijk een prachtige ritzegen.
Die zijn in budget natuurlijk. Ja, en zijn in budget natuurlijk wel heel erg omhoog gegaan anderhalf jaar terug. Met de toevoeging van Citroën. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat Jungels nu wel keuze heeft. En laten we wel zijn, het zou ook wel heel goed passen bij DSM. Want Jungels is eigenlijk op de weg terug naar een liesslagader operatie. Heeft dus die hele mooie toerzegen geboekt. Maar werd ook zesde in het criterium du Dauphiné. En als je Jungels kunt inzetten voor al die koersen van een week, zeg maar de rondes van Romandie, Catalonië, criterium du Dauphiné, Zwitserland. En ook bijvoorbeeld de klassiekers. Want laten we niet vergeten, we hebben het over een oud-winnaar van Luik Bastenaken-Luik. Ja, als die goed in die klassementen kan eindigen, kun je ook een heleboel punten mee verzamelen. En dan heb je niet eens een topsprinter nodig. Dus wat dat betreft zou Jungels eigenlijk helemaal niet zo'n gekke keuze zijn. En ja, DSM heeft wel bewezen de laatste jaren, ook nu weer met Romain Bardet, dat ze renners wel heel goed in vorm kunnen krijgen. En ook op die fiets, wat ik nu aanhaal, met die klassementen rijden en goed in die zwaardere eendagskoersen te rijden, zou Jungels een hele goede aanwinst voor die ploeg kunnen zijn. Alleen, dat is wel een beetje het laatste redmiddel.
Ja, dat is precies het geval. Ik zit even gauw te kijken, want volgens mij, ja, als je zei, is ook een MPCC-ploeg. Dat is toch een voorwaarde van DSM. Hoe hard? Ja, dat weet ik. Maar volgens mij hebben we behoorlijk hard om bij die ploeg te mogen rijden. Dus het is een MPCC-ploeg. Dus met de strengere interne regels aangaande doping, aangaande cortisolwaardes en dat soort zaken. Dus dat houdt ook een transfer, legt dat niks in de weg. Heel even nog over die selectie, hè, bij DSM. Want je hebt Bardet. Nou, zijn waarde staat buiten kijf. Voor de sprints komt het dan uit op Dainese, Meyerhover en Sam Welsford.
Ja, zou kunnen.
Dat zijn de drie sprinters binnen de ploeg. Voor de rest van de klassementen heb je Legnesund. Ja. Maar moet nog wel de stap zetten. En ja, Juri, jij kent hem helemaal al lang. Leeftijdsgenoten hebben zo'n stap vaak al wel wat eerder gezet dan andere renners. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen tijdlijn. Dus het zou nog kunnen komen, maar dat moet wel langzaam gaan gebeuren. Wilt hij echt de geboren tourwinnaar zijn die jij hem al een beetje hebt toegedicht?
In de klassiekers,
Niels Eekhoff wordt al 2 jaar lang achtervolgd door pech, door valpartijen. Samen met Degenkolb. En Casper van Uden is nog piepjong. Die gaat komend jaar pas voor het eerst van die grote klassiekers proeven. Daarbij houdt het ook op.
Ja, nee, dat klopt. Dus het is wel een beetje, de situatie daar is niet heel simpel. Wat ik zeg, ze hebben wel een heel aantal grote talenten. Hè. Zo'n Marco Brenner is ook nog piepjong, maar was bij de junioren echt outstanding. Ja. Die moet nog die stap zetten die eigenlijk Legnesund ook nog moet zetten. Maar daarbij wil ik wel meteen toevoegen, deze winter heb ik nog ook tijdens onze redactiemeeting begin maart ook nog over Tijmen Adelsman gehad, waarvan ik toen zei, ja, het wordt wel tijd dat hij dat volgende stapje gaat zetten, want ik vond dat hij niet eigenlijk een beetje dezelfde groeicurve meemaakte als enkele andere talenten van zijn generatie.
Ja.
Maar die heeft dat dit jaar dus wel gedaan. Dus het kan wel. En daarvan hebben ze natuurlijk nog best wel een groot aantal. Naast Legnesund en Brenner hebben ze ook voor het sprinten dus Van Uden en Bittner, die echt wel heel getalenteerd zijn. Henri van den Abele, onze Belgische klimmer, zou ook op termijn echt een hele goede renner kunnen zijn. Maar moet ook nog stappen zetten. Nou, dat geldt voor Kevin Vermaken ook, die normaal gesproken in de wat zwaardere eendagsklassiekers ook zijn mannetje moet staan in de toekomst. En ze hebben nog een sprinter aan boord met Frederik Rodenberg, die dit jaar door een knieblessure eigenlijk nog niet zo uit de verf komt, maar dat wel heel goed kan. Dus er zit heus wel potentie in deze groep, maar het is best een gok als je dat puur daarop en Romain Bardet, die in de Giro nog maar eens heeft aangetoond hoe dun die lijn tussen een hele hoop punten en nul punten kan zijn, is het wel een risicovol om daar die eerste dat eerste jaar van die cyclus van 3 seizoenen mee te beginnen. Want we zien het nu bijvoorbeeld aan Movistar.
Nou, daar komen we nu op. En ja, komen we zo neem het maar gelijk mee. Want de promotiedegradatie is natuurlijk dit jaar het einde van de cyclus. Nou, dat is van alles aan het gebeuren.
Ja.
Maar vanaf 1 januari begint een nieuwe cyclus. En dat is natuurlijk eigenlijk het punt waar wij nu naartoe werken bij DSM. Ja. Er wordt komend jaar gewoon de basis gelegd voor de eerste van die 3 jaar. En ja, als je kijkt natuurlijk naar de uitslagen van klassiekers, daar zitten al in een top 10 1 of 2 verrassingen tussen, hooguit. De rest is vaak altijd gevestigde namen. DSM heeft een ploeg bijna met louter verrassingen. Dan moet je me altijd gokken dat jij die ene of die tweede verrassing bent. In algemeen klassementen zijn het helemaal de grote namen die eigenlijk de klassementen bepalen. En daar dus ook de punten pakken.
Ja, dus en daar is natuurlijk ook altijd wel ruimte voor 1 of 2 verrassingen. Maar dat, ja, goed. Dat is wel een stuk lastiger, omdat je daar ook natuurlijk over meerdere dagen goed moet zijn. Maar daar zit wel het probleem, want wat ik net aanhaal bij Movistar, die hadden dus in 2020 een heel slecht jaar. Werd er niet gewonnen, alleen 2 keer door Marc Soler. Maar die hebben daardoor dus nu een groot probleem, want die zijn inmiddels gezakt naar plek 18, de laatste veilige plek. En het is echt te hopen voor ze dat Enric Mas of Alejandro Valverde nog een heel sterk najaar rijdt. En dat Lotto Soudal en Israel Premier Tech niet te veel punten pakken, want anders vliegen die Spanjaarden er gewoon keihard uit. En ja, als je volgend jaar, dus 2023, dat eerste seizoen van de cyclus ook niet goed begint, en met de selectie die Team DSM daar nu voor heeft, is dat best wel zorgelijk. Want ja, anders ga je gewoon niet goed beginnen, en dan kan dat aan het eind van die cyclus in 2025 een spook zijn wat je blijft achtervolgen.
Ik wil eigenlijk vragen van, we hebben een artikel gemaakt voor Jumbo-Visma met de 10 aanbevelingen. We hebben ook nagedacht om datzelfde te doen voor het Team DSM, maar het is wel een stukje lastiger te maken. Hele hoop talenten halen ze over uit de eigen ploeg, en van de gevestigde orde van wat zij nodig hebben, komen we eigenlijk op 1 naam uit, wat we net besproken hebben.
Ja, dat is inderdaad Bob Jungels, en voor de rest is er gewoon heel weinig goeds op de markt. Plus het feit dat ze hebben laten doorschemeren dat ze vooral allrounders gaan halen. En ja,
niet de mannen die even op het allerhoogste niveau grote kans maken op een overwinning. Overigens nog even, ook nog in de categorie opmerkelijke transfers. Ik zat al in het begin, Lorena Wiebes. De snelste sprinter by far in het vrouwenpeloton. Rijdt bij Team DSM, wat eigenlijk volledig in dienst van haar rijdt. 17 zegens op dit moment al in dit jaar behaald. Nou, als je dat aan het eind van het jaar hebt, dan kun je al spreken over een topjaar. En we zijn pas op 2/3 van het seizoen. Die gaan nu naar SD Works. Ja, Juri, ik probeer daar met man en macht over te denken van waarom zou je dat doen? Want het is een ploeg waar eigenlijk al alle toppers rijden. Waar in dienst rijden of een sprinttrein krijgen toch een stukje lastiger wordt. Waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Wetende dat geld niet de grootste drijfveer is.
Nee, ja, goed. Ik denk dat het toch te maken heeft met het opkijken naar een aantal collega's. Ik weet bijvoorbeeld, we weten van Demi Vollering dat hij naast fietsen ook heel graag hardloopt. Zo zijn er nog wel meer renners. Wout van Aert is daar een voorbeeld van. Roglic doet dat ook. En ik weet dat Wiebes bijvoorbeeld ook heel erg daarmee bezig is. Van oké, wat doen andere renners waardoor ze zo goed worden? En ja, laten we wel zijn, bij SD Works rijden natuurlijk eigenlijk louter toppers. En die het ook allemaal stuk voor stuk goed doen. Er wordt wel eens gezegd, goed, dat ploegenspel daar is lastig, want je zit eigenlijk altijd gevangen in het ploegenspel. Zeker ook voor Wiebes, die nu daar geen sprinttrein ter beschikking heeft.
Ja,
is het inderdaad opvallend te noemen. En ik vind het ook best wel gek, want neem bijvoorbeeld zo'n ploeg als AG Next, wat gaat samenwerken met Lefebvre, met Quickstep. Ja, die waren ook heel erg geïnteresseerd in haar. En daar kon ze eigenlijk iedereen om haar heen bouwen die ze in principe maar wilde. En ja, dan vind ik het toch verrassend dat ze daar naartoe gaan.
Ja, misschien niet te druk willen die dat hele ploeg rondom jou gebouwd wordt. Ook een beetje waar soms Dumoulin last van had, hè? De totale druk. Tot slot, Juri, moeten wij een ticket naar Langkawi boeken?
Ja, zeker. Want dat is de laatste wedstrijd die geldt in deze 3-jaren-cyclus voor promotie- en degradatiesysteem voor de World Tour licenties. En ja, het wordt daar druk, want er zijn een aantal ploegen die daar nooit aan het vertrek staan. Normaal is die wedstrijd ook in februari, dat is wel een kanttekening, maar die daar nooit aan het vertrek staan, die er nu wel zijn. IF Education, Astana, Lotto Soudal, Movistar en Covidi staan nu allemaal op de voorlopige startlijst. En als die strijd zo spannend blijft zoals het nu is, ja, dan kunnen we daar misschien wel eens een crème de la crème in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen te zien krijgen. Dus als we naar mijn lijstje gaan, ik wil wel.
Ik denk dat de startlist quality nou misschien al verdubbeld gaat zijn. Dan zouden we ze even in de gaten moeten houden. Een wedstrijd die dus 10 of 11 oktober pas begint, tot 18 oktober duurt. 8 ritten, ja, waar dus nu de hele bodem van de World Tour naartoe vertrekt. Ja, omdat daar nog wel eens beslist kan worden wie eigenlijk gestreden gaat worden om lijfsbehoud, dan wel om promotie. Heel curieus.
Ja, het is een 2.0 ja. pro koers. En daar zijn gewoon nog voor de winnaar 200 punten te verdienen. Ook voor ritten zijn daar de nodige punten te verdienen. En ook voor de andere plek in het eindklassement. Dus het heeft zeker nog zin om daar naartoe af te reizen. Maar als het kalf al verdronken is, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Lotto Soudal, wat al niet meer kan promoveren op dat moment, stel dat dat de hypothese is, ja, dan zie ik die nog wel afzwaaien. Maar voor andere ploegen zou dat best inderdaad nog een heel interessante koers kunnen zijn. Dus tot de derde week van oktober, volop koers. En daarna zien we wie promoveren, yes, dan wel degraderen.
Goed, dit was de podcast voor deze week. Dank voor het luisteren. We zijn er weer iedere week op vrijdagochtend in jouw podcast feed. Graag tot volgende week. Zeg, door de aflaste plek, en als dat dan morgen wielen flitst.